in Zukunft hoffen hoch, dass ich für uns belohnt. Niemand anders für allein leid uns durch das Leben her.
Oké, heel goed. Dan gaan we beginnen.
Ik heb nog wel even komen hier van jou.
Ja, van de vorige keer. Dank je wel.
Kunnen we beginnen, Johan? Goedenavond allemaal. Fijn dat u er bent. Misschien was u in de verleiding nog gekomen om vanavond lekker te gaan schaatsen of zo. Nu het eindelijk dan toch winter is geworden, maar u heeft ervoor gekozen om een avond te besteden die eeuwigheidswaarde heeft. En dat is natuurlijk wel heel mooi dat u dat doet. Fijn dat u er bent. Hier mensen in de zaal en ook mensen die via de kerkenradio meeluisteren. Het is de tweede avond in een serie over de wederkomst van de Heer Jezus. Op de eerste avond heb ik u al aangegeven waarom we dit thema hebben gekozen. Ik ga het niet allemaal herhalen, maar samengevat komt het erop neer dat er zo ontzettend veel aan de hand is in deze wereld. En dat de wereld van God vervreemd is. En dan is het goed om twee dingen te beseffen. Dat eerste is dat het in grote lijnen al voorspeld is in Gods woord. En ook door de woorden van de Heer Jezus zelf. En dan hoeven we niet verrast te zijn of verward. Nee, dan zijn we alleen maar gewaarschuwd. En dan kunnen we ons daarop voorbereiden. En dat gaan we ook vanavond doen. En het tweede aspect is, we hoeven niet hopeloos te zijn. Want dwars door alle dingen heen die ons verdrietig en misschien zelf al af en toe bang kunnen maken, is er ook hoop. Want er is een toekomst vol van hoop. Ons themalied gaat daar ook over. We hebben net al even gezongen in de voorbereiding. Want Hij, Jezus, komt terug. En wat zal dat mooi zijn, dat geloven we zeker. En we denken ook dat het heel snel zou kunnen gaan gebeuren. En daarom is het een belangrijk thema, ook voor deze avonden. Kijk ik even naar het eerste plaatje. Op onze eerste avond was het subthema verwachting. Gieneke heeft ons laten zien welke profetieën er zijn in het Oude Testament. In Zefanja wordt ons gezegd dat er een dag van oordeel zal komen. En dat we ons daarop moeten voorbereiden door zelfonderzoek en door de Here en zijn gerechtigheid te zoeken. Daarnaast profeteert Zefanja dat Eden, de Hof van Eden, het paradijs, hersteld zal gaan worden. Verder ging het om vooral ook om het boek Daniël, met daarin de komst van de vier rijken en, heel belangrijk, de komst van de mensenzoon, Jezus dus. En zijn komende eeuwige koningschap bij de wederkomst. En Johan ging in op Matteüs 24, waarin Jezus zelf ons vertelt wat er zal gaan gebeuren. En hij waarschuwt Jezus ons voor de misleidingen die er zullen gaan komen. Misleidingen die er zijn vanaf het begin van de Bijbel, als Satan Eva misleidt. En Satan doet zich voor als een engel van het licht, zo verraderlijk. Hij vertelde ook over de macht van de duisternis in deze wereld en gaf als voorbeelden de geheime genootschappen die er zijn, zoals de vrijmetselarij, de Illuminati, over de tempeliers, de invloed van de mystieke Kabbalah, misschien wel eens van gehoord, het streven van bepaalde mensen en stromingen die een nieuwe wereldorde willen vestigen, etcetera, etcetera. Het zijn verontrustende geluiden, maar Johans studie eindigde heel mooi met de woorden dat de Heer Jezus het licht der wereld is. En dat Jezus zei, in de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat is een boodschap van hoop. En dat houden we vast. Met die boodschap in gedachten gaan we naar de tweede avond. En die heeft als subthema voorbereiding. Gineke en Johan laten ons samen nadenken hoe we er klaar voor kunnen zijn om Jezus te ontmoeten bij zijn komst. Gineke zal ingaan op levensheiliging en discipelschap en een levensstijl die gericht is op die verwachting van de wederkomst. En Johan zal ingaan op de bekende gelijkenis van de 5 verstandige en de 5 onverstandige meisjes die de bruidegom verwachten. Een belangrijk verhaal om goed te onthouden. Het tijdschema voor vanavond ziet er als volgt uit. Na het gebed om een zegen, wat ik zo meteen zal doen, gaan we eerst een lied zingen. Daarna volgt de studie van Gineke over ongeveer 25 minuten is ons tijdschema. Daarna zingen we weer een lied en dan komt er het deel van Johan. En dat ook, dat deel van Johan zal dan ongeveer 25 minuten gaan duren. En daarna willen we dan een soort vragenronde gaan inlassen van ongeveer 10 minuten. Het wordt best wel een uitdaging, want de ervaring is dat de sprekers nog wel eens een minuutje erbij smokkelen, dat weten we ook. Dus het zou zomaar kunnen dat die 10 minuten een beetje in gedrang gaat komen, maar dat zullen we dan maar even in de gaten moeten houden. Want u weet het, de avondklok is er weer en we zullen op tijd weer moeten gaan vertrekken. Maar mocht dat allemaal niet lukken qua tijd, misschien kunt u toch een aantal vragen stellen. Die zullen we dan herhalen over de microfoon en dan niet beantwoorden, maar dan achteraf beantwoorden. Maar dat hebben ze in ieder geval geregistreerd via de microfoon en via de video die wordt opgenomen. Want dat gaan we ook weer doen. En we streven ernaar om 8:30 dan af te ronden in verband met die avondklok die we als stok achter de deur hebben. Begeleiding van vanavond is weer bij Karin, bij Adrie en bij Johan. Zoals dat de vorige keer ook zo was. Zoals ik al zei, het filmpje is achteraf te bekijken op YouTube. Dan kunt u nog eens een keer nalezen, nabekijken. En daarin worden de PowerPoint-dia's ook opgenomen. Ik zou graag eerst een zegen willen vragen over deze avond. Vader in de hemel, we danken u voor deze avond. Voor de mogelijkheid om ons te leren, ons voor te bereiden op de komst van uw Zoon. En we weten, en al weten we niet alles in detail, en al weten we deels in die ouderwetse spiegel in raadselen, toch geloven we met zekerheid dat Hij komt. En dan zullen we Hem zien in heerlijkheid. En daar willen we klaar voor zijn. Want we verlangen ernaar de bruiloftzaal in te gaan, samen met de bruidegom, onze Heer Jezus. Sterk in ons dat verlangen. Maak ons ook vanavond duidelijk hoe we onze lampen brandende kunnen houden, hoe we onze talenten zullen gebruiken en ons leven als discipel zullen heiligen. Wilt u uw geest schenken aan Johan en Gineke, om de spiegel helderder te maken en om woorden van geest en waarheid te mogen spreken voor ons als toehoorders. En schenk een ieder die luistert om verlichting met uw geest, om te mogen vastpakken wat u ons zo graag wilt geven op deze avond. We bidden u dit alles in de naam van Hem die spoedig komt, Jezus Christus, onze Heer. Amen. We gaan nu eerst een lied zingen. U weet dat u mag nog steeds niet meezingen, helaas. Het lied is Ik zie uit naar de Heer. De titel van dat lied heet, geloof ik, ook Verwachting. En daarin horen we woorden als Ik zie uit naar de Heer. We verwachten vol verlangen de Heer. U zingt het vast mee in uw hart, want anders lukt het, anders kan niet momenteel. En na dat lied is Gineke aan het woord. voor haar eerste deel van dit thema.
Ja, het is heel fijn weer met elkaar zo verder te mogen gaan, deze tweede avond, over de wederkomst van onze heiland. En we weten, het is een glorieuze, een heerlijke wederkomst waar we naar uit mogen zien. We hebben er een prachtig lied over gehoord en vanavond gaan we het hebben over de voorbereiding. Hoe zien wij nu uit naar de Heer? Wat is nou bij de voorbereiding? Wat staat daar nou centraal? En dan kijken we eerst toch weer naar die inleidende opmerkingen van vorige keer. We kunnen daar kort over zijn. We hebben vorige keer gezegd, en dat geldt ook nu weer, wij hebben een hoopvolle toekomst. Daar gaat ook ons themalied over. En we weten, de Heere komt. Het kan morgen zijn, vandaag, elk moment. Hij komt. En wij vragen ons dan af, hoe zal dat zijn? Wat weten we? En de vraag vooral is, hoe leven wij nu? En die vraag, die is vooral vanavond centraal. Hoe leven we nu? Hoe bereiden we ons voor op die komst van Hem? Daar staan twee woorden centraal, twee sleutelwoorden. En het eerste sleutelwoord is discipelschap. We zijn immers discipelen. En het tweede sleutelwoord is heiliging, levensheiliging. Dat zijn woorden die kenmerken hoe een discipel, hoe een dienaar van de Heere haar of zijn meester verwacht. Discipelschap. Wat is nou kenmerkend voor een discipel? Hier en nu, in deze tijd. Een discipel is iemand, dat zegt het al, is een leerling van de leraar, de meester met een hoofdletter. En wat zijn nou de kenmerken van een ware discipel? Dat is om te beginnen overgave. Toewijding aan Hem. En toewijding is ook gehoorzaamheid. En gehoorzaamheid houdt in dat je hoort naar Hem. Trouwens, in het Hebreeuws is het werkwoord horen en gehoorzaam zijn, dat is één begrip. Horen naar Hem houdt gehoorzaamheid in. En een ware discipel leeft ook in vertrouwen met de Heere. En vertrouwen, dat houdt ook in afhankelijkheid van Hem. En dat alles, dat maakt dat wij dienstbaar mogen zijn, dienstbaarheid. Dat zijn nou kenmerken van een discipel. Nou, daar hebben we al heel veel gezegd. Wat ons leven hier en nu in verwachting van Hem, ik denk, nou, moet ik nou zeggen, mag of moet kenmerken? Misschien is het goed dat we daar met elkaar over nadenken. U, ikzelf, dat mag, maar ik neig er dan te zeggen, dat moet een discipel kenmerken. Nou, dat is een stukje huiswerk om mee te nemen. En we gaan kijken naar de houding van een... Oh, ik ga terug, sorry. Je moet natuurlijk nooit teruggaan. We gaan kijken naar discipelschap aan de hand van een zeer bekende gelijkenis. Dat is de gelijkenis die de Heer Jezus ons voorhoudt in het evangelie van Matteüs. Nou, Johan hoopt met ons vanavond ook een gelijkenis te gaan behandelen met zijn subthema. En het zijn gelijkenissen die met elkaar verbonden zijn in het evangelie van Matteüs. Ze volgen ook op elkaar. En vandaar dat ik met Johan heb afgesproken, dat spaart weer tijd, dat ik een korte inleiding geef op het evangelie van Matteüs. Wie is Matteüs? Wat kenmerkt Matteüs? En wat is nu een gelijkenis? Nou, dat geldt dus voor het thema van Johan en voor mijn thema. Even naar Matteüs gekeken, met die bijzondere focus. Hij is namelijk heel erg Joods gericht. Hij is gericht op de eerste gelovigen vanuit de Joden, dus Joods-Messiaanse focus. Hij heeft Joods-Messiaanse lezers en hoorders. En hij leert hen alles over de Messias, Jezus. Jezus, Yeshua, Jezus en Messias, in het Grieks Christos, Christus voor u. Dus Jezus de Messias. En soms wordt er wel gedacht dat Messias of Christus ook een naam is. Nee, Jezus is zijn naam en Messias is zijn eretitel, zijn functie, zijn hoge roeping. Jezus de Messias, Jezus de Christus. Daar spreekt Matteüs over en hij heeft een unieke boodschap voor alle volkeren. Dat is eigen aan Matteüs. En wat ook eigen aan Matteüs is, dat hij vooral spreekt over Jezus die kwam om de Tora te vervullen. De wet vervullen. Dat is wat hij leerde over rechtvaardigheid en heiligheid in je leven. Dat typeerde het evangelie van Matteüs. Dat is wat Jezus te zijnde leert. Hoe leven wij, en dat was toen al in de tijd van Matteüs, vooral gericht op die vraag, hoe leven we nu met oog op Jezus' wederkomst? Want de Messias is gegaan en hij zei, ik zal terugkomen. Hoe leven we met zicht op Jezus' aanstaande wederkomst? En de gelijkenissen van vanavond, die zijn daar ook helemaal op gericht. De Messias komt terug. Nou, de opbouw van het evangelie van Matteüs is eigenlijk een samengaan van grote redenvoeringen. De eerste grote redenvoering, dat weet u, is de bekende bergrede, Matteüs 5. Tot en met 7. Dan krijg je een reden in Matteüs 10 over zending en lijden. Lijden met een lange ei, hè? Dan krijg je in Matteüs 13 een redenvoering met allemaal gelijkenissen. De ene gelijkenis volgt op de andere. En Matteüs 18 een grote redenvoering over waarden en relaties. En dan komen we bij ons hoofdstuk van vanavond, Matteüs 24. Dat is de zogenaamde olijfbergrede. De bergrede van Matteüs 5 tot en met 7, dat is in Tiberias. Aan het meer van Galilea. Was eigenlijk niet een berg, een heuvel. Maar wij gaan ons richten vanavond op de olijfbergrede. Dat is die laatste. De olijfbergrede, en die gaat vooral over oordeel en over de wederkomst van de Here. En dat sprak hij uit op de olijfberg. Vandaar even toch een plaatje over van de olijfberg. Dus daar is dit uitgesproken, wat we vanavond gaan lezen, Matteüs 24 en 25, dat zijn gelijkenissen. En wat is nou een gelijkenis? Dat is toch wel goed om daar even op te letten. Een gelijkenis, een parabel wordt het ook wel genoemd, dat is afgeleid, het woord parabel of gelijkenis, van het Griekse werkwoord ballo, en dat betekent naast elkaar zetten. Nou, wat wordt er nou naast elkaar gezet? Iets wat bekend is en iets wat onbekend is. En dan wordt er een verhaal gebracht, een fictief verhaal, met elementen uit het dagelijkse leven die de mensen kenden. En dan gaat het erom dat de boodschap van zo'n parabel, van zo'n gelijkenis, is ontdekken wat is nu het punt van vergelijking. Daar ligt de boodschap in. Waar gaat het om? Let op, waarom zoomen we met elkaar hier even op in? Omdat men wel eens probeert de gelijkenissen uit te leggen door alles wat er in die gelijkenis staat, alle onderdelen, alle elementen, te duiden, een betekenis aan te geven. En dan loop je vast. Jezus onderwees, dat lees je in Marcus, lees je dat regelmatig, elders, dat de Heer Jezus onderwees door middel van gelijkenissen. En we lezen in Marcus 20 dat er staat, op een andere manier dan door gelijkenissen onderwees hij bijna niet. Vooral aan de hand van gelijkenissen. Dus iets wat onbekend is, duidelijk maken, toe te lichten, door het te stellen naast iets En te vergelijken daarmee wat wel bekend is. Daarom staan er zoveel gelijkenissen in de evangeliën. Hier even een plaatje. Jezus onderwees aan de hand van gelijkenissen. En dan gaat het erom te kijken als wij vanavond met elkaar zo'n typisch Joodse manier van onderwijs geven gaan bestuderen. Ook wat Johan gaat vertellen, dat is een typisch Joodse manier van onderwijzen door gelijkenissen. Zo sprak de Heer Jezus met de zijnen. Maar let u op, niet elk onderdeel, niet elk element in de gelijkenis moeten we gaan proberen te verklaren. We gaan met elkaar zoeken, wat is het punt van vergelijking? Waar gaat het om? Het gaat bij ons vanavond over de gelijkenis van de talenten. Matteüs 25, vers 14 tot 30. Dit deel is dus onderdeel van de Olijfbergrede. En we moeten dit gedeelte zien in de context van vers 13 en 31, dat spreekt, die versen spreken over Jezus' wederkomst. Dus het voorafgaande vers, vers 13, spreekt over de wederkomst. En het laatste vers, vers 31, spreekt ook over de wederkomst. En in dat kader staat onze parabel, onze gelijkenis van de talenten van vanavond. Het is geen onbekende gelijkenis. Klopt dat wat ik zeg? Het merendeel van u zal deze gelijkenis kennen. Maar misschien is het goed een aantal versen te lezen. In vers 14, Matteüs 25, 14 tot en met 30 dus, in 14 staat: het is als iemand die naar het buitenland gaat en zijn eigen slaven bij zich roept en hun zijn bezittingen, let op, zijn bezittingen toevertrouwt. Let op dat woord toevertrouwen. Aan de een gaf hij 5 talenten, aan de ander 2, aan de ander, aan de derde dus 1. Ieder naar zijn bekwaamheid. En hij ging meteen weg. Die de 5 talenten had, die verdubbelde ze door handel te drijven. Ik vat even samen. En die won er nog eens 5 bij. Degene die 2 talenten had, deed hetzelfde. Die won er ook 2 bij. Hij verdubbelde dus het ontvangen bezit. Maar er was 1 die had maar 1 talent ontvangen. En die begroef het. Die verborg zo het geld van zijn heer. Vers 19 zegt: na een lange tijd kwam de heer van de slaven, van de dienaren terug en hield afrekening met hem. En dan lezen we, u kent de geschiedenis wel, degene die 5 talenten zei: heren, hier zijn 5 talenten heb ik, hebt u mij gegeven, 5 heb ik erbij gewonnen. Hier zijn ze. Die van 2 talenten zei: 2 hebt u mij gegeven, hier zijn er 2 bij. En dan elk van hen zegt de Heer: goede slaaf. Goede en trouwe slaaf. Eigenlijk is het woord wat hier staat te vertalen met dienaar. Dienaar. Over weinig ben je trouw geweest en over veel zal ik u stellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Maar degene die maar 1 talent had gekregen, die was heel lelijk tegen zijn meester, vers 23. Die zei, vers 24, heren, ik wist dat u streng was. Ik wist dat u wilt maaien waar u niet gezaaid hebt. En daarom, zegt vers 25, was ik bang en ik heb die ene talent heb ik begraven in de grond. En dan wordt die heer boos en zegt: je bent een slechte en een luie slaaf. Had het het naar een bank gebracht en dan had je er in ieder geval rente voor gekregen. En dan wordt hij gestraft, zijn talent wordt afgenomen en aan de ander die veel heeft gegeven. En vers 29 zegt dan: want wie heeft, die zal gegeven worden. En wie niet heeft, die zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. En die onnutteloze slaaf, let op, dat is een onnutte slaaf, een nutteloze dienaar. Die wordt verworpen, waar ellende en gejammer is. Nou, dat even heel snel, die teksten doorgenomen. Wat is nu wat ze kregen? We moeten dan niet denken aan het Nederlandse woord talent. Zo, je hebt een talent om te zingen, waar we van genoten hebben, om te musiceren, om bekwaamheden. Nee, een talent, dat is een kostbaarheid. Eén talent, dat stond gelijk aan 6000 drachmen. En één drachme was een dagloon, een goed dagloon. Dus één talent, dat kon zijn goud, zilver, koper. Het is een gewicht, geen geldbedrag. Het kon van goud zijn. Nou, dan had je, het kon tussen 36, 26 kilo zijn. Nou, je zult maar zo'n bonk goud, zilver of koper hebben. Dus die ene talent was al heel veel. Jaren, jaren, jaren arbeid. Eén talent. 6000 drachmen, dat zijn 6000 werkdagen. Hoeveel jaren zijn dat van werken? Dus één talent was een kapitaal. Dan moet je denken aan tienduizenden euro's, als ik het zou proberen. Dus het was echt een groot kapitaal. Ze kregen dus veel. Nou, de Heere, wat is nou het kenmerkende hiervan? De Heere geeft, staat er, naar ieders bekwaamheid. Hij geeft naar ieders vermogen, naar de capaciteit wat iedereen kan. En hij maakt geen negatief onderscheid. Hij weet, jij kunt veel, dus ik geef jou veel, mag ik het zo samenvatten, kapitaal. Nogmaals, denk niet aan menselijke vaardigheden, talenten, zoals dat in het algemeen gebruikt wordt. Het gaat dus aan iets dat de Heere aan jou toevertrouwt. Een toevertrouwd kapitaal. Wat is dat? Dat blijken alle mogelijkheden, alle kansen die je krijgt om hem te dienen. Daar draait het om. Een talent is een kapitaal. En aan iedereen geeft hij zo'n kapitaal. Overeenkomstig wat iemand kan, wat iemand aan kan. En we zien dat er in vers 16 tot en met 18 zien we dat een ieder iets doet met wat hij ontvangen heeft. Er zijn twee dienaren. De een kreeg 5, de andere 2. Nou, dat was een immens kapitaal. Waaruit al blijkt dat de Heere geeft, rijk en overvloedig. Maar hij geeft het met de bedoeling dat je er iets mee doet. Dat is kenmerkend voor discipelschap. Er iets mee doen. Degene die veel hadden ontvangen, die verdubbelen het. Maar je kunt ook je kapitaal, en dat is dus de kansen die je hebt, de mogelijkheden, die kun je onbenut laten. Dan ben je een nutteloze discipel. De dienaar staat voor de discipel. En dan komt, zegt vers 19 tot 28, wanneer de Heer dan terugkomt. Dan ontdek je dat er geen onderscheid is tussen wie nou 5 of 2 of wat dan ook aan kapitaal ontvangen had. Het gaat erom, wat heb je ermee gedaan? En als we het goed hebben gelezen, dan hoorde je dat de Heere dezelfde lovende woorden had voor degene die 5 talenten had en ze verdubbeld had. En precies hetzelfde aan lofprijzende woorden, lovende woorden, kreeg degene die 2 talenten had. En ze krijgen dezelfde beloning. Er is geen onderscheid. De beloning is, kom binnen in de heerlijkheid van je Heer. Goed Goede en trouwe dienaar. Goede en trouwe discipel. Lovende woorden. Erkenning van de Messias, van de meester. Hij ziet wat hij, wat jij, wat u, wat ik met het ontvangen kapitaal heb gedaan. Wat is nu de persoonlijke toepassing? Dat we in de tijd dat we hier zijn, dat we niet passief gaan zitten afwachten. Het wachten op de meester, dat is geen tijd die we onbenut moeten laten. Net zoals die ene dienaar, die heeft veel ontvangen ook, want dan denk je, oh, maar één talentje, wat zielig. Nou, één talentje, één talent was een kapitaal. En hij doet daar niks mee. En daarom krijgt hij afkeuring en verwerping. De vraag is, wat doen wij met het kapitaal wat we hebben gekregen? De Heer wil dat we dienaren zijn die verantwoordelijkheid dragen. Maar er is één die begreep het niet. Die dat ene talent kreeg, begreep niet dat hij verantwoordelijkheid droeg voor datgene dat hij had ontvangen. Hij moest er iets mee doen. De Heer geeft veel aan elke slaaf, aan elke dienaar. En als hij ziet dat je veel aan kunt, nu de persoonlijke toepassing, als hij ziet dat jij veel aan kunt, geeft hij je veel. Als je weinig, minder kunt, dan is er geen verwijt, dan geeft hij wat minder. Maar wat hij je geeft, dat moet je op een verantwoorde wijze gebruiken. Dat is wat hij van ons vraagt. Dat is de houding van een ware, trouwe, goede discipel. Die te horen zal krijgen, goede en trouwe dienaar. Kom in! De vreugde van je meester. De vraag is, wat is jouw kapitaal? Wat heb je gekregen? Iedere discipel krijgt iets. En onze taak is om te beginnen, wat heb jij gekregen? Mogelijkheden om met je buren te spreken, kansen om te zingen, kansen om te bidden, mogelijkheden om, ik ga het niet invullen, dat is jouw, is uw taak. Welk kapitaal heb jij, hebt u gekregen en hoe ga je het benutten? De vraag die in de gelijkenis die Johan zo meteen met ons gaat beantwoorden, de vraag die aan deze gelijkenis van de talenten vooraf gaat is, hoe verwacht je de Heere? Wat is bereid zijn? Wat is klaar zijn voor zijn komst? Dat is een onbeantwoorde vraag in de gelijkenis van de 10 meisjes. En die vraag wordt hier beantwoord. Weet je hoe je gereed bent? Weet je hoe je klaar bent? Door je talent te benutten in dienst van je meester. Door te kijken, wat kan ik? Heb je minder bekwaamheden, minder mogelijkheden? Dan is dat het kapitaal wat de Heer je heeft gegeven. Maar wat kun je? En zeg niet te gauw, ik heb zo weinig, ik kan niks. Nee, hij geeft iedereen wat. Onderzoek wat je aan kansen hebt. Onderzoek wat je gekregen hebt. En ga het benutten. Begraaf het niet. En let op, lieve mensen, het is niet dat we onze talenten, ons kapitaal gaan gebruiken om zo behouden te worden. Nee, dan gaan we elementen in de gelijkenis trekken. Ziet u het gevaar? Want wat was de beloning aan de verantwoorde slaaf die op een verantwoorde wijze met het ontvangen kapitaal omging? Wat was de beloning? Ga in de heerlijkheid van je meester. En als je al die elementen gaat duiden, dan zou je kunnen zeggen, oh, dus ik kan mijn behoud verdienen. En door niet te dienen, is die andere verworpen. Dus we moeten heel goed kijken, hoe leggen we een gelijkenis uit? Deze gelijkenis leert ons, wie heeft en het goed gebruikt, die zal steeds meer krijgen. Want dan ga je het verdubbelen, vermenigvuldigen. Dat is de manier waarop de Heere wil dat je hem verwacht. Hem trouw dienen. Maar als je zegt, nou, ik begraaf het. Want iedereen, lieve mensen, iedereen ontvangt kapitaal. Ontvangt een talent. Hoe gebruik je het? Die ene, die had geen relatie met de Heere. Die ene nutteloze, die kende hem niet, die hield niet van zijn meester. Die verwachtte hem niet en hij deed ook niks voor hem. Want hij zegt, ik wist dat u maait waar u niet gezaaid hebt. En ik wist dat u hard bent. Hij maakte hier verwijten. Terwijl een andere slaaf, enthousiast aan het werk gaat. Hoe verwachten we de Heere? De bedoeling is goed en efficiënt onze talenten te gebruiken. En dan is de vraag, wat is nou bereid zijn? Dat is niet passief gaan zitten wachten. Het is een nutteloze wachttijd. Nee, het moet een vruchtbare wachttijd zijn. Een actief uitzien naar de Heere. Het lied wat Karin voor ons zong. Ik zie uit naar de Heer. Maar niet. Nee, actief. Wat kun je doen? Getuigen, bidden. Zoveel dingen. Actief zijn in deze wachttijd. En het ontvangen kapitaal gebruiken. Wat heb je aan kapitaal ontvangen? Dat is een stukje huiswerk om mee te nemen. Wat kan ik doen voor mijn meester? Hoe kan ik talenten gebruiken die hij mij heeft toevertrouwd? Actief, verantwoord en trouw dienstbaar zijn. Dat is wat vrucht draagt. En dan is er een tekst in Romeinen 12, vers 1. En daar bidt de apostel. Romeinen 12 vers 1, daar zegt hij, ik smeek je dan, op grond van Gods barmhartigheden. Let op, dit is een tekst die heel ver gaat. Dat je jezelf aanbiedt als een levend offer dat God welgevallig is. Jezelf aanbieden en met je talenten, met je gaven, met je kunnen, met je mogelijkheden. En zeg niet, ik kan niks. Weet u wel, die ene, die jongen die geen ledematen heeft. Fiek, Niek, hoe heet die ook weer? Fuitjit, ja, ik kom nooit uit, maar ik vergeet hem nooit. Indrukwekkend. Geen armen, geen benen. Zou je zeggen, nou wat moet die nou? Maar hij benut zijn kansen en hij getuigt van zijn Heer. Hij heeft gekeken naar wat hij wel had aan kapitaal. Dat is wat Romeinen 12 vers 1 zegt. Jezelf geven als een levend, heilig, godenwelgevallig offer. Dat is bereid zijn voor zijn komst. En zolang we hier zijn, in deze wachttijd, vraagt de Heer ook om heiliging. En wat is heiliging? Heiliging, dat is niet dat je met een aureoltje, met een als een engeltje door het leven gaat. Nee, heiliging betekent concreet in de Bijbel, en dat lezen we vooral in Leviticus 19 vers 2 en elders, die zegt, heiligen is iets apart stellen in dienst van de Heer. Zoals alle dingen in de tabernakel, later in de tempel, apart werden gesteld om de Heer te dienen. Je mocht er niet mee doen wat je maar wilde. Het was apart gesteld. En een heleboel blijven daar steken. Ja, ik ben heilig, ik ben apart gesteld. Nee, apart om de Heer te dienen. En de Heere zegt, dan zegt in 1 Petrus 1, wees heilig in al je wandel. Wees heilig, want ik, jouw meester, ben heilig. Wees zoals ik. Wees afgezonderd om mij te dienen. En dan zegt Petrus 1, Petrus 2, als levende stenen. Hè, om een goden welbehagelijk offer te brengen. En we eindigen met 2 Petrus 3, kunt u later nalezen, hè, die bijzondere verse waar staat. Wie deze hoop op hem heeft, wanneer de spotters zeggen, 2 Petrus 3, vers 1 tot 14. Wanneer de spotters zeggen, nou waar blijft ze komt nou, waar blijft hij nou, waar blijft hij nou? Terwijl er gespot wordt om je heen. En ze niet zien dat de Heere zegt, het is omdat hij geduld heeft dat er nog velen tot bekering komen. Maar zolang je hier nog bent, wie deze hoop op hem heeft, die moet zichzelf heiligen. Wie deze hoop op hem heeft, die reinigt zich. En dat is onze opdracht, hier en nu, in deze wachttijd, terwijl we uitzien naar hem.
We gaan weer luisteren naar een lied, dat is opwekking 618, Jezus, hoop van de volken. Daarin horen we Jezus, licht in het duister, Jezus, waarheid die overwint. U bent de bron van licht die in ons leeft. En de vraag die we onszelf kunnen stellen daarbij is van, wat doen we dan met dat licht dat in ons leeft? Dragen we dat ook uit naar mensen om ons heen? Een punt om na te denken. Het is een opdracht om het licht te verspreiden. En daarna, na de lied, gaan we luisteren naar het deel van Johan.
U bent het licht.
ons bestaan. U bent de rots waarop wij staan. U bent het licht waardoor de wereld God kan zien. U won van de dood, droeg onze pijn. Nu mogen wij dicht bij u zijn. Jezus de hoop, leven in ieder die gelooft. Hier ik geloof, hier ik geloof, hier ik
We hebben vanavond één groot voordeel. En dat is dat Reijer, die houdt de tijd voor mij in de gaten. Dus dat het zo uitloopt zoals de vorige keer, dat zal vanavond zeker niet gebeuren. Want mocht ik uit gaan lopen, dan gaat Reijer opstaan en die zegt, je hebt nog 5 minuten te gaan. En dan moet ik wel met mijn verhaal naar de afsluiting, naar de conclusie komen. Hoewel, we hebben nog veel te doen en ik ben blij voor alle mensen die hier zijn. Ik ben blij voor de mensen die meeluisteren thuis. Ik ben blij voor de mensen die later meekijken via de video. Maar ik ben zeer blij eigenlijk voor het feit dat dit onderwerp weer besproken wordt. Dat we uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Want het zijn wij, zijn woorden. Zie, ik kom spoedig. Even zien. En Kees, ik wou aan jou vragen, als jij een beetje de slides mee kunt nemen in mijn verhaal, dan hoef ik daar niet op te letten. Even terugkomend op de eerste avond, 17 januari. En toen had ik het over de Georgia Guidestones. En toen moest ik me verontschuldigen, want toen had ik geen foto erbij gedaan. En iemand kwam later naar me toe en die zei van, oh, dat vind ik jammer. Zou je de volgende keer toch de foto kunnen laten zien? Nou, dit is als we gaan naar de volgende slide, de foto van de Guidestones in Elbert County, op de hoogste bergen al daar, de zuilen opgesteld en de zuilen van de illuminatie van de vrijmetselarij, om daar hun 10 geboden te omschrijven. En die 10 geboden, de eerste daarvan is, de wereldbevolking moet gereduceerd worden tot, ja let wel, 500 mensen. Of 500 miljoen mensen hier op deze wereld. En, even samenvattend, wat we toen hebben besproken, er is een groep mensen die bezig zijn om een wereldorde, 1 wereldorde te realiseren in deze wereld. En dan kort samengevat, dan gaat het dus om die wereldorde, een wereldregering, een wereldeconomie, dus de wereldmunt, en een wereldreligie. Als we zien hoe de wereldreligies, hoe dicht die al naar elkaar toekruipen, om zo te zeggen, ja, we dienen allemaal 1 dezelfde God. Nou, de Heer Jezus, die spreekt andere woorden daarover. En uiteindelijk dan zien we dat er plaatsgemaakt zal gaan worden voor die 1 wereldleider. Genoeg. Want ook na die tijd kreeg ik te horen, nou, er is genoeg gezegd over de duisternis. We hebben hun plannen genoeg eer gegeven. En dat willen we vanavond dus niet nog een keer doen. We willen vanavond dus stilstaan bij het verhaal van de 10 maagden. De gelijkenis, waar Gineke ook al over sprak, dat nu verteld zal gaan worden. Een gelijkenis waarvan we kunnen zeggen dat het niet is en zo zal het precies zijn zoals de gelijkenis het ons aangeeft. Maar een gelijkenis is als. Zo zal het gaan als. Oftewel, het gaat om de boodschap die in die gelijkenis verborgen ligt. De boodschap die de Heer Jezus onszelf ook vertelt. En de vraag is, wat wil de Heer Jezus ons nu vertellen met deze boodschap?
Nou, wat we kunnen zeggen, de gelijkenis staat niet op zichzelf. De gelijkenis maakt onderdeel uit van de reden op de Olijfberg. De reden op de Olijfberg, wat zegt, of dat waar de Heer Jezus ingaat op die drie vragen van zijn discipelen. Van wanneer zullen deze dingen dan allemaal geschieden? Wat zal het teken zijn van uw komst, van uw wederkomst? En wanneer is de voleinding van deze wereld? Matteüs 24, daar begint het mee. En dan, zoals vaker gezegd, geeft de Heer Jezus daar uitvoerig uitleg over. Hij besteedt daar tijd aan. Hij gaat daar grondig uitleg aan geven, zodat de discipelen, zijn leerlingen, niet onbekwaam achterblijven. De eindtijd. De eindtijd of de wederkomst, zo wordt het ook vaak aangeduid, heeft een belangrijk onderdeel in de Bijbel. Een derde van de Bijbel spreekt over de tijd dat de Heer Jezus terug zal komen. Een derde dus spreekt over de tijd voor Israël, maar zeker ook de tijd voor de kerk, voor de gemeente. En dan 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. Waarom zo belangrijk? Nou, God die wil niet dat wij onwetend zijn. God wil niet dat wanneer al deze dingen gaan gebeuren of staan te gebeuren, dat wij overvallen zullen worden met angst, maar juist dat we voorbereid zijn. Dat we bereid zijn over de dingen die komen en uitzien naar de dag van dat Jezus terugkomt. En dan laten we waakzaam zijn op die tekenen. De tekenen die Hij ons in de eerste plaats gegeven heeft. Thessalonicenzen 4 vers 13, wat dan zegt van jullie moeten weten dat u maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. En in dit gedeelte, u moet dat thuis maar eens verder lezen, dan gaat Paulus verder over het thema wederkomst. Want eigenlijk de brieven aan de Thessalonicenzen, het hoofdthema daarvan is de wederkomst van de Heer Jezus. Nou, voordat we de diepte induiken, straks in de gelijkenis, even een paar dingen vooraf. In de eerste plaats een geloofstatement, een geloofbelijdenis zouden we kunnen zeggen. En de eerste belijdenis die ik hier vanavond zou willen uitspreken is dat we geloven dat Jezus terugkomt. De Heere komt terug. Dat is zijn belofte, dat zijn zijn woorden en daar mogen wij naar uitzien. Hij komt terug voor de zijnen. En voor de zijnen, daarvan kunnen we zeker zeggen, dat zijn de kinderen van de kerk. Of de kinderen van God, niet de kinderen van de kerk, maar de kinderen van God en het volk van God, Israël. En dat zijn zekerheden. Dat zijn de beloftes die God in zijn woord aan ons gegeven heeft. En dat geeft ons een hoopvolle toekomst. Daar mogen we met z'n allen ook naar uitzien. Eén ding is zeker, dat ons samenbindt. Jezus, Hij die gekruisigd is. En dan zouden we wel kunnen zeggen, ook in het christen zijn, ook in de kerk, ook in de uitleg van de Bijbel, kunnen soms onderwerpen zijn die zo verschillend uitgelegd worden. Die op zoveel verschillende wijzes benadrukt worden. Onder andere dus ook die eindtijdtheorieën. Galaten 2 zegt dus van, ja, iets wat ons samenbindt, dat is dus de Heer Jezus. Hij die voor ons gekruisigd is. Ik leef niet meer, maar Jezus Christus leeft in mij. En als je een kind van God bent, is dat onze kern. Is dat het centrale punt wat ons bij elkaar brengt. Maar zoals al gezegd, veel onderwerpen kunnen ook zoveel verschillende invalshoeken hebben. Zo ook onderwerpen over de eindtijd. En ik wil er een paar met jullie gewoon bekijken hoeveel verschillende stromingen er al niet zijn als het gaat over de eindtijd. De eerste is het historicisme, het futurisme, het preterisme, het idealisme. Nou, dat zijn zo de verschillende stromingen. Ik ga daar vanavond niet dieper op in, maar zeker interessant mocht je daar eens verder op door willen of verder op willen inzoomen. En dan nog al die verschillende visies die alleen er al zijn over het duizendjarig vrederijk. Is het dan voor of is het dan na of het amillennialisme? Nou, allemaal zoveel verschillende theorieën. En dan de vraag van, ja, welke theorie hoort dan bij mij? Welke past dan bij mij? Moet ik dan maar mijn ogen dicht doen en zomaar met de vinger en pats? En dat is dan de theorie die bij mij past? Ik zou je mee willen nemen naar Handelingen 17. Handelingen 17 naar de gelovigen in de gemeente van Berea. In de gemeente van Berea, de leden daar, die gingen dagelijks de schriften onderzoeken om te kijken van wat er gezegd wordt, is dat daadwerkelijk zo? Komt dat uit het woord van God? En zo geldt dat ook voor al die verschillende stromingen. Ik denk dat we zelf in de schriften moeten zoeken van welke stroming past bij mij en welke stroming komt als een goede onderbouwing vanuit de Bijbel. En dan kun je nog verder gaan over al die verschillende tijdslijnen die er zijn. Van ja, het is eigenlijk allemaal dezelfde ingrediënten. Mag je dat stoppen in één dezelfde brei en je draait een keer met de mixer en het komt er wel uit? Ook dat is zoek voor jezelf de dingen die in de Bijbel staan. En maak dan vanuit je eigen studie, vanuit je eigen Bijbelstudie, onder leiding van Gods geest, zodat je dan een lijn kunt ontdekken, een lijn waarvan je weet, dat is een Bijbelse lijn. En zo ook de tijdslijn, die we zeker kunnen zien. Dit is de tijdlijn, komende uit het zoeklicht. Maar ik kan hem hier plaatsen van, het gaat over de Heer Jezus. De geboorte van de Heer Jezus, zijn dood en zijn opstanding, laten de hemelvaart om vervolgens de uitstorting van de Heilige Geest te zien, de gemeente, de vorming van de gemeente, de taak ook van de Heilige Geest om de bruid van Jezus te formeren, de verstrooiing van de Joden, de diaspora die we gezien hebben, dat de Joden over de hele wereld verstrooid werden en later als een groot wonder in 1948 het herstel van Israël. En dat is het, in mijn opinie, best wel een eikpunt waarvan we kunnen zien dat God zijn volk nog niet verlaten heeft, maar juist een doel, een plan heeft met het volk van Israël. En dan staan we nu, vandaag, en kijken we om ons heen met alle gebeurtenissen in deze wereld. En zien we dat we op een punt staan, een vooravond, dat de komst van de Heer Jezus nabij is. Hij mag naar de volgende. En als we dan kijken, dan kijken we uit naar de opname van de gemeente. Althans, ik kijk er zeker naar uit dat de Heer Jezus zijn gemeente, zijn bruid komt halen in de lucht, zodat wij een ontmoeting met hem mogen hebben. Om vervolgens in die tijdslijn te ontdekken de grote verdrukking, Israël in het vuur, Jezus komst, dan is het echt de wederkomst van Jezus op aarde. En dan zal ook het duizendjarig vrederijk beginnen. Echt letterlijk 1000 jaar dat de Heer Jezus zal regeren als koning over de wereld in Jeruzalem. En aan het einde van die periode zal Satan nog losgelaten worden om voor een korte tijd nog mensen te verleiden. En aan het einde van die periode zal het laatste oordeel zijn om uiteindelijk de eeuwigheid in te kunnen gaan. Wel vandaag. Vandaag leven we nu en we zien dat mensen getest worden. Ze worden getest, beproefd op hun geloof. En we zien ook dat op dit moment het globalisme in de hoogste versnelling staat om een doel te bereiken. Als we kijken naar landen als in Iran, Turkije, Rusland, allemaal hun positie innemend in het Syrië om vervolgens de profetie van Ezechiël 38, 39 in vervulling te laten gaan. Militair gezien nemen ze hun positie in. Militair gezien, en dat krijgen we niet meer te horen via het journaal, maar militair gezien wordt Israël, het leger van Israël, die voert dagelijks bombardementen uit in het land van Syrië om die milities tegen te houden. En ja, dat zijn de profetieën die die voorzegd zijn. Ezechiël 38, 39. En dat is de grote lijn. De grote lijn die de Bijbel ons leert en ons meegeeft. Wat staat er te gebeuren en waar gaat het naartoe? En ik heb me afgevraagd, van ja, kunnen we die grote lijn beïnvloeden? Ik denk met ons gebed en met onze levenswandel zouden we die lijn kunnen beïnvloeden, maar we zullen het nooit kunnen weerhouden. Immers, het staat voorzegd, het is een profetie en God zal zeker dat plan met de wereld gaan, om uiteindelijk te komen dat Jezus terugkomt naar deze wereld en die tijdslijn te kunnen volbrengen. Waar het eigenlijk dan om gaat, is het volgende. Ben je bereid? En ben je gereed? En ben je gered? En ben je waakzaam? Dat zijn de elementen die we in deze tijd aan elkaar kunnen vragen. Ben je er klaar voor wanneer Jezus terugkomt? En ja, ik ben dankbaar en blij dat we nog steeds in vrijheid hier het evangelie, de boodschap van Jezus, mogen en kunnen vertellen. Want we leven in een tijd dat er ook veel mensen zeggen christen te zijn. Maar als we kijken naar hun levenswandel, als we kijken naar de vruchten van de Heilige Geest, dan zien we het tegendeel. We zien christenen opstaan die eigenlijk in het openbaar Israël en eigenlijk de Joden haten. En daar volop vooruit komen. Oftewel mensen die in de naam van Jezus zeggen christen te zijn, dingen doen die absoluut niet overeenkomt met het christen zijn. Dus volop Joden haten. En ik praat niet zomaar over een groepje mensen. Nee, als je kijkt op internet, dan zijn dit groepen mensen die christenen noemen in de naam van Jezus, allemaal antisemitische uitingen doen. En ja, dan praat je niet over duizenden, maar honderdduizenden volgers die deze mensen hebben. Dat is één. De twee is, de kerk kan verzadigd zijn. De kerk verzadigd, zodat we kijken naar de normen en waarden. Zodat we kijken naar de dingen die erbij horen. Naar de religie die erbij hoort. Maar de kernvraag is, kennen ze de Heere Jezus? Ken jij de Heere Jezus? Heb je, en Gineke zei het zojuist al, heb jij een relatie met hem? Ken je hem persoonlijk, door en door? Ga je dagelijks vanuit je Bijbel lezen? Ga je dagelijks in gebed contact zoeken met hem? Laat je je leiden door de Heilige Geest van God? We gaan lezen. Matthäus 25, vers 1 tot en met 13. De gelijkenis van de 10 maagden. En dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan de 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren namen wel hun lampen mee, maar geen olie met zich. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. En toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep. Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. En toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. En de dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom en zij die gereed waren, ging met hem naar binnen naar de bruiloft en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wel wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Wel, de gelijkenis van de 10 maagden maken dus deel uit van de reden van de Olijfberg. En dan is er onderscheid. Matthäus 24, onderscheid in de boodschap aan Israël en onderscheid aan de boodschap van de gemeente. Ik denk Matthäus 24, vers 1 tot en met 31. Dat gaat over Israël. Namelijk elementen, onderwerpen als Jeruzalem, Judea, de tempel en de Sabbat. Wordt daar zo duidelijk besproken. Maar vervolgens vanaf vers 31, dan zien we daar het spreken over de vijgenboom. Let op de vijgenboom, want als de bladeren gaan uitspruiten, weet dat de zomer dan nabij is. De vijgenboom als symbool voor Israël. Israël als natie. Israël wat nu bloeit op dit moment. Israël wat de 8e economie ter wereld heeft op dit moment. En Israël dat, ook laat zien dat er volop de Joden uit de hele wereld terugkeren naar Israël. Met name Jesaja 43 spreekt daarvan. Mijn zonen van ver en mijn dochters van het einde der aarde, ze zullen teruggaan naar Israël. En dat zien we op dit moment in onze tijd volop gaan gebeuren. En wat er dan ook staat, en deze generatie zal geenszins voorbij gaan. Wel, dan volgt dat verhaal van die 10 maagden. Van de wijze en de dwaze. En dan gaat het om olie. Om extra olie bij je te hebben. Of zoals die dwazen, helemaal geen olie te hebben. En wat we zien is, ze wachten allemaal op de bruidegom. Allemaal hebben ze een verwachting. En dan lezen we, de bruidegom die bleef uit. En ze vielen in slaap. En dan nog, dan in de middernacht, dan komt daar in de middernacht komt daar de bruidegom aan. En men wordt wakker. En uiteindelijk dan zien ze dat, dat ze met de bruidegom meegaan. De 5 wazen, of de 5 wijzen, maar de 5 dwazen niet. En die roepen om extra olie. Met het gevolg. En met dat gevolg, dan wil ik juist bij stilstaan. Met het gevolg dat de Heer Jezus uiteindelijk zegt. Ik ken je niet. Ik heb je ook nooit gekend. En dat lezen we ook in Matthäus 7, ook een verhaal waarin dan ook geklopt wordt aan de deur en waarin de Heer Jezus dan openlijk ook zegt, ik heb jou nooit gekend. En als we daarnaar kijken, als we dat luisteren, dan komt dat zo indringend bij mij naar binnen. Van wat kunnen we daar nog aan doen? Welke tijd hebben we nog? Om de mensen ervan bewust te maken dat er een keuze gemaakt moet worden. Dat er een relatie geleefd moet worden met de Heer Jezus. Oh ja, het verhaal gaat hier over het Koninkrijk der Hemelen. En we weten, Psalm 103 vers 19, dat zegt, en God gevestigd in de hemel, maar regeert over alles. Matthäus 6, wat ook zegt, ja, als je dan bezig bent met de dingen van de dag, met je dagelijks leven, zoek eerst het Koninkrijk van God. En al het andere zal je gegeven worden. Matthäus 6 dus, zoek het Koninkrijk en doe zijn wil. En totdat de Heer Jezus terugkomt, heeft Satan ook een bepaalde ruimte gekregen om te bewegen. Ruimte om te zien wie hij kan verslinden. En je kunt jezelf de vraag stellen, waarom? Waarom is dat nodig? Wel, de vraag of het antwoord op deze vraag is omdat God liefde wil. God die wil, zoals hij dat ook bij Petrus heeft gedaan, in Johannes 21, jou die vraag ook stellen van, heb jij mij waarlijk lief? Simon, Petrus, Barjona, heb jij mij waarlijk lief? Maar diezelfde vraag wil hij ook aan jou stellen. Heb je me waarlijk lief? En ja, het verhaal gaat dus niet alleen verder over, of gaat niet alleen over het koninkrijk alleen, maar gaat ook verder over de bruid en de bruidegom. Het Oude Testament leert ons zo duidelijk dat Israël de bruid is van God de Vader. En het Nieuwe Testament, dat de gemeente de bruid is van de Heer Jezus. We lezen dat in Matteüs 9, Marcus 2, van ja, de bruidegom is in hun midden en dan kunnen ze niet vasten. En toch hier zien we zo duidelijk dat het beeld van man en vrouw, dat dat ook het beeld is van de relatie tussen God en mensen. Vandaar ook dat het huwelijk zo belangrijk is. Het huwelijk tussen man en vrouw. Efeze 5, wat dan ook zegt, van wees dan smetteloos, heilig en rein. Gineke heeft het er al over gesproken, over gehad, wees heilig en rein, zodat we hem kunnen ontmoeten in heerlijkheid. En het huwelijk wordt bekroond wanneer een man en een vrouw één worden, één vlees zijn. En ja, niet door eigen werken, Efeze 2 vers 5, niet door eigen werken, maar wel degelijk uit genade. Het is ons gegeven door God zelf als een geschenk. En ieder die dat geschenk aanneemt, mag zichzelf een kind van God weten. Johannes 14 vers 8, niemand komt tot de Vader. Even naar het volgende vers. Ja. Johannes 4 vers 6, Jezus zei uiteindelijk, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mijzelf. Het is de Heer Jezus die uiteindelijk die genade geeft en die levensheiliging ook in jou werkt. De opname van de gemeente, we weten niet precies wanneer dat zal zijn. Van heel veel andere dingen weten we het wel. De weken van Daniël, 70 weken, Israël wist precies of kon precies weten wanneer Jezus Jeruzalem binnen wandelde. Maar van de opname weten we het niet. En er is maar één reden voor waarom we dat niet weten. Namelijk dat we altijd bereid zullen zijn. Bereid zullen zijn in een heilig, rein, smetteloos leven om hem te ontmoeten. En dan hebben we extra olie nodig. Olie wat staat voor de Heilige Geest van God. En ik wil afsluiten met de vraag van, ja, ken je de Heilige Geest van God? Heb je die in je leven? Heb je een relatie met Jezus, onze Heer en Heiland? Jezus die de koning is. En dan zegt hij ook in Johannes 3, nog een paar verder, ja, hoe belangrijk het is om wedergeboren te zijn. Om te weten dat het niet iets is van jezelf, maar gekregen door de kracht van God. Want dan mag je weten dat je meegaat wanneer die opname er zal zijn. Ben je een kind van God? Heb je een relatie met God? Leef je naar zijn wil? Johannes 3 vers 21. Door zijn wil te doen. Wat is het verschil eigenlijk dan tussen die dwaze meisjes en die wijze meisjes? Wel, het verschil hierin is, de wijze meisjes, ze waren vervuld met de Heilige Geest. De dwaze meisjes, ze leefden hun religie. Ze leefden volgens de normen en waarden, maar hadden geen persoonlijke relatie met Jezus. Ik wil afsluiten door te zeggen hoe belangrijk het is om je leven aan Jezus te geven. Om te zeggen van Heer, hier ben ik. Ik wil u aanbidden. En zoals Gineke dat al zei, ik wil u aanbieden. Ik wil mijn leven aanbieden aan u, zodat u de Heer en Heiland van mijn leven bent. Zodat ik u zal volgen onder de leiding van de Heilige Geest. En daarmee daarmee alles doe. Ik heb afgelopen zondag nog gesproken over het ABC van het geloof. Acknowledgement, dus erken dat je zondaar bent. De B van belief, geloof dat Jezus de Heer en Heiland is. En de C van call, roep hem aan. Roep hem aan nu het nog kan, omdat je gereed bent. Omdat je voorbereid bent voor de komst van Jezus als hij de zijne komt halen in de lucht. Amen.
We hebben dus niet heel veel tijd meer voor vragen, dus ik stel voor, gezien de tijd die eigenlijk al voorbij is voor de vragen, maar als er vragen zijn, Laten we die even stellen. Dan gaan we die even vastleggen. En dan kunnen we daar op een later tijdstip even op terugkomen. Is dat goed, Gineke, Johan? Ja, dan komen we de volgende keer op terug. Zijn er vragen? Dan gaan we die even op de microfoon vastleggen. En dan kunnen de beide sprekers daar in de volgende keer op reageren. Wie wil?
Als er vragen zijn...
Ja?
Die, mijn mailadres die staat in het Maanblad. Dan kunnen jullie gewoon ook de vraag stellen via de mail. En dan komen we daar de eerstvolgende keer gewoon op terug, Gineke en ik, voordat we beginnen met de studie. En dat we het op die manier dan doen. En mocht het vragen zijn voor Gineke, dan mail ik die gewoon door. En mocht het vragen zijn voor mij, dan probeer ik die te beantwoorden. Ja? Oké. Okay.
Zoals net gezegd, het verzoek is dan wel om vragen te stellen die een directe relatie hebben met de beide thema's, de subthema's die door Gineke en Johan genoemd zijn, anders wordt het weer heel breed. U kunt ze sturen naar mij, rsneller@gmail.com. Kunt u vast onthouden, ik zal het ook even in de mail nog erbij vernoemen. We gaan nog een lied beluisteren, het themalied, een toekomst vol van hoop. U kent het lied. Daarna zal ik deze avond besluiten met een paar korte mededelingen en een dankgebed.
Gebracht, net zoals wij voor ons gebroken.
tal korte mededelingen. U ziet nog het overzicht van de avonden die nog gaan volgen. En de volgende is dus, zoals u ziet, 21 maart. En dat is dan weer op een zondagavond. En op het volgende plaatje kunt u weer zien hoe u zich kunt aanmelden. Ja, op de gebruikelijke manieren. Ik zou graag willen eindigen met een dankgebed voor deze avond. Vader in de hemel, dank u voor deze avond, waarop we opnieuw in vrijheid en openheid uw naam mochten belijden en uw woorden ten leven mochten overdenken. En dat woord van u zal niet vruchteloos tot u wederkeren. Dus geloven we ook dat deze avond ons kan veranderen en vrucht zal afwerpen. Schenk ons dan die vrucht van vertrouwen op een hoopvolle toekomst, een vrucht van heiliging van ons leven, door ons lichaam te stellen tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer, een vrucht om het brandende houden van onze geloofslampen. Heer, kom ons toch te hulp, om ons te helpen een waardig discipel te zijn, verlangend en krachtig uitziend naar uw komst en daarop voorbereid te zijn om dan uw heerlijkheid in volheid te mogen aanschouwen en dan altijd aan uw voeten te mogen zijn. Zegent u ons toch ook, als we van hier gaan, wilt u ons bewaren en geven dat we onze tocht volgende maand vervolgd mogen vervolgen, tenzij u dan ons al opgehaald heeft. En dat zouden we het liefst zien. We bidden u alles in de naam van hem die spoedig komt, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ten slotte, ik zei al 2 weken geleden, ook bij de studie van Zacharia, dat het heel erg onvriendelijk klinkt, maar ik moet het nu ook weer zeggen, of u zo snel mogelijk de zaal zou willen verlaten. En dat heeft alles te maken met het feit dat we nog moeten gaan opruimen. En we moeten natuurlijk allemaal om 9 uur weer thuis zijn om niet in de problemen te raken met een boete of iets dergelijks. In de toekomst hopen we dat weer gezelliger en beter te kunnen gaan doen. Dank u voor allen die meegewerkt hebben op deze avond. Het was mooi en fijn dat u er was. Ik hoop dat u rijker gaat dan dat u gekomen bent. En we hopen u de volgende keer weer te mogen zien. Dank u wel.